Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen, de kogel is door de kerk. De curatoren van de failliete busbouwer Van Hool hebben gisteravond laat na lang nagelbijten een akkoord bereikt met kandidaatovernemers VDL en Schmitz Cargoboel. De gevallen vooruitkopman Con Rousseau maakt een comeback. Welke rol kan hij nog opnemen in de Belgische politiek? En het Amerikaanse techbedrijf OpenAI demonstreert in een blogpost zijn nieuwste stemkloner. Demonstreren, niet lanceren, want er zijn nog te veel risico's, zegt OpenAI zelf. Het is donderdag 11 april. Welkom.
De 7 van de tijd.
1. Voor de derde dag op rij openen we de 7 met Van Hool, want de biedstrijd om de failliete busbouwer in Koningshoekt is afgelopen. De curatoren gaan in zee met het overnemersduo van het eerste uur, het Nederlands-Duitse VDL Schmitz. Het last-minute bod van de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarin, samen met de Belgische investeringsmaatschappij Sim Capital, is van tafel. Hoe gaat het nu verder? Tijdjournaliste ondernemen, Marie van Oost. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
De curatoren gaan dus verder met de combo VDL en Schmitz Cargoboel. Stond dat eigenlijk niet al in de sterren geschreven?
Ja, klopt. Zij hadden natuurlijk samen met Mark Zwaneveld die doorstart al heel concreet voorbereid. En op die manier hadden ze eigenlijk een voorsprong die de andere kandidaten niet meer konden inhalen.
Ja, nu ondanks die voorsprong van VDL Schmitz is het gisteren toch nog een razendspannende dag geweest, hè?
Dat is waar. VDL heeft halverwege de dag nog een soort ultimatum gesteld. Zij hadden gezegd dat de curatoren tegen de avond hun beslissing moesten kenbaar maken, anders zouden ze zich terugtrekken uit de overnamestrijd. Het heeft dan nog tot heel laat 's avonds geduurd, maar uiteindelijk tegen 10 uur is die beslissing toch gevallen.
En wat nu? Wat zijn de volgende stappen?
Het principesakkoord is getekend. Daar staat onder andere in dat VDL al onmiddellijk werkkapitaal gaat voorzien voor de fabriek in Noord-Macedonië, want daar is dat dringend nodig. Verder, qua de werkstelling in België, is het voorlopig nog koffiedik kijken of toch alleszins voor de buitenwereld. Daar zou in de loop van de komende weken, bijvoorbeeld ook voor de werknemers, toch duidelijkheid over moeten komen.
Oké, en jij volgt dat dan natuurlijk nauw op. Dankjewel, Marie van Oost.
Graag gedaan.
Er is intussen ook al een eerste reactie van de vakbonden. Na alle plotwendingen en onzekerheid is er nu enkel de weg vooruit, zegt de Christelijke Vakbond aan persagentschap Belga. Maar de teleurstelling blijft wel groot voor de medewerkers, de regio en de hele maakindustrie.
2.
De inflatie in de VS is in maart gestegen naar 3,5%. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Een maand eerder was dat nog 3,2%. De stijging is iets groter dan verwacht. Wat voor gevolgen heeft dat? Martenjournalist bij de tijd, Wouter Vervenne. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe komt dat nu dat die Amerikaanse inflatie zo hardnekkig is en de economen zich misrekend hebben en dat al voor de derde maand op rij?
Ik denk dat er twee factoren zijn. Enerzijds de energieprijzen. De prijs van benzine is gestegen de voorbije maand. En een tweede factor is de kosten van huisvesting. En dat is eigenlijk vooral de huurprijzen zitten daarin. En die hebben in de Verenigde Staten een vrij groot gewicht in de indexkorf. Dus in de korf van de index van consumptieprijzen.
En wat betekent dat voor de Amerikaanse centrale bank, Wouter? Want ja, die kijkt voor haar rentebeleid natuurlijk wel heel goed naar die inflatiecijfers, hè?
Ja, dat betekent wellicht minder renteverlagingen of toch uitstel daarvan.
Ja.
Tot voor de publicatie van de cijfers werd er verwacht, ja, juni, 50% kans op een renteverlaging. Ja, dat zit er nu niet meer in. Dus het zal juli worden of misschien pas september. Nu, de wijziging van die verwachtingen over renteverlaging, dat is slecht nieuws voor beleggers, voor de aandelenmarkten en de obligatiemarkten. De Amerikaanse aandelenmarkten zijn gedaald, flink. De Europese aandelenmarkten stonden op winst. Die winst ging verloren na de publicatie van de cijfers. En ook op de obligatiemarkten was er een terugval, waardoor de lange termijn rente sterk is gestegen.
Zeg, en over centrale banken gesproken, Wouter. De Europese Centrale Bank vergadert vandaag, hè, minstens even belangrijk voor ons. Wat mogen we daar verwachten?
Wel, de algemene verwachting is dat de Europese Centrale Bank vandaag niets doet, dus de rente ongewijzigd laat. In maart heeft ze gezegd of laten doorschemeren dat ze in juni wellicht zal verlagen. En ik denk dat dat nog altijd zo is, want in tegenstelling tot in de Verenigde Staten zijn de inflatiecijfers in Europa goed.
Ja.
De inflatie is in maart in Europa meer gedaald dan verwacht. Dus eigenlijk het omgekeerde van wat gisteren in de Verenigde Staten is gepubliceerd qua inflatiecijfer.
Dankjewel voor de uitleg, Wouter Vervinne.
Graag gedaan.
Nooit eerder zaten zoveel werknemers één dag ziek thuis. Sinds de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag, anderhalf jaar geleden, is er een stijging van bijna 45%. Dat zien we bij de tijd in cijfers van HR-dienstverlener Securex. Sinds november 2022 mogen werknemers in grote bedrijven 3 keer per jaar 1 dag ziek thuis blijven zonder een attest van de dokter. Dat is een maatregel van de federale regering, op vraag van de huisartsen zelf trouwens. Die besteden hun schaarse tijd liever aan patiënten die het echt nodig hebben dan aan 1 dag zieken. Werkgevers waren niet meteen fan omdat ze vreesden voor misbruik, maar analyses van een jaar geleden leken hen ongelijk te geven en toonden geen effect. Dus ja, die analyses kwamen misschien wat te vroeg, zegt Securex nu. Ze gebeurden ook bij pionierbedrijven waar sowieso al veel aandacht is voor welzijn. Toch maken experts zich nu weinig zorgen. Ze kijken naar de ziekteduur en wat blijkt? Het aantal mensen dat minder dan een maand thuis zit is afgenomen. Net als het totale aantal ziektedagen.
4. Wat wil ik nog doen? En waarom wil ik het doen? En if you want to make a difference, you got to step in the arena. En ik wil nog altijd het verschil maken.
Zo klinkt voormalig vooruitvoorzitter Conor Rousseau sinds gisteravond op zijn Instagram-pagina. Hij gaat deelnemen aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. Een comeback dus. Welke gevolgen kan die hebben? Wordt het een gamechanger of niet? Vragen voor politiek journalist Wim van de Velde. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om te beginnen, Wim, die comeback, die sommigen al de Connerback noemen. Wat betekent die voor Rousseau zelf?
Dat hij de kans grijpt om zich te rehabiliteren. Dat doet hij door zich te onderwerpen aan het oordeel van de kiezer. En hij rekent op het grote pardon van die kiezer om zijn comeback te kunnen maken.
En kan zijn partij vooruit, de socialisten, hier beter van worden? Want ja, in elk debat zullen tegenstanders wijzen op zijn racistische en seksistische uitspraken. Hè?
Dat is inderdaad de vraag. Maar de afweging die wordt gemaakt is dat de mensen die daar aanstoot aan nemen toch al weg zijn. En dat de mensen die voor Conor Rousseau willen stemmen, daar nu de kans toe krijgen. Dus netto levert dat winst op.
Oké. En stel dat hij als lijsttrekker verkozen raakt, welke rol kan hij dan spelen?
Wel, hij kan natuurlijk met zijn goede relatie met Bart De Wever een rol spelen als go-between naar de PS toe, als we naar een heruitgave gaan van de onderhandelingen zoals we die hebben gezien na de verkiezingen van 2019.
Ja.
Als het evenwel het scenario wordt van een tripartite met de N-VA erbij, ja, dan zal zijn rol veel minder groot zijn. Dan zal hij niet de ceremoniemeester zijn.
Nee. Oké, bedankt voor de toelichting. Wim van de Velde.
Graag gedaan.
5. Als het van de N-VA afhangt, wordt de kloof tussen werken en niet werken opgetrokken tot €500 netto per maand. Als het van Open VLD afhangt ook, maar die partij heeft volgens de N-VA net het tegenovergestelde gerealiseerd met de Vivaldi-coalitie. Die coalitie van de federale regering is er namelijk niet in geslaagd om een fiscale hervorming te realiseren. Die had werken aantrekkelijker moeten maken dan thuiszitten. Komt daarbij dat de sociale uitkeringen met meer dan 8% zijn verhoogd bovenop de automatische indexering. En vaak zijn sociale voordelen niet gekoppeld aan een laag loon, maar aan het statuut, werkloze of leefloner. Werken of promotie maken wordt daardoor minder aantrekkelijk. De N-VA wil daarom de netto-lonen laten stijgen door de zogeheten bijzondere bijdrage sociale zekerheid af te schaffen. De leeflonen en werkloosheidsuitkeringen willen de Vlaams nationalisten graag bevriezen. 6. De Belgische verwerkers van lijnzaad dreigen slachtoffer te worden van een nieuwe Europese invoertax. Die viseert Russische landbouwproducten. Omega-3-vetzuren in margarines, brood, inkt, verf, zeep, linoleum, kunstharst, dierenvoeding, noem maar op. Je hebt er lijnzaad voor nodig. Maar dat moet dan wel eerst verwerkt worden tot olie en schilfers. En dat gebeurt onder meer bij Van de Putten in Moeskroen, Scaldis in Ruijen, Linapro in Lichtervelde en Braat in Oijchem. Misschien zeggen die namen je niks, maar weet dat die vier goed zijn voor de verwerking van maar liefst de helft van de 700.000 ton lijnzaad die in Europa jaarlijks geperst wordt. Maar nu komt die, dik 2/3 van dat lijnzaad komt uit Rusland. En daarop wil de Europese Commissie een tax van 50% heffen. Een sanctie die dus ook de Belgische bedrijven treft. Ze vragen Europa om de maatregel rustig, gefaseerd in te voeren, zodat ze hun bevoorrading kunnen aanpassen. 7. Wat je hier de hele tijd hoort, de woorden die ik uitspreek met mijn stem, is dat allemaal wel echt? Of hoor je misschien een gesynthetiseerde Roan, een stemkloon die overtuigend teksten afrakelt? Je kan dat eigenlijk niet zeker weten. Enfin, nu nog wel. Ik zit hier effectief voor de micro. Maar misschien binnenkort. Want artificieel intelligentiebedrijf OpenAI, bekend van taalmodel ChatGPT, heeft een preview gedropt van Voice Engine, een stemkloner. Die heeft maar een heel kort fragmentje van je stem nodig, zoals dit.
Force is a push or pull that can make an object move, stop or change direction.
Imagine 15 seconden, meer niet. En dan kan de voice engine de stem synthetiseren. Bij die Engelstalige meneer van daarnet wordt dat dan dit.
Some of the most amazing habitats on Earth are found in the rainforest. A rainforest is a place with a lot of precipitation.
Zot, hè? Je hoort nauwelijks dat die laatste stem fake is. En je kan diezelfde meneer dan meteen ook Spaans of Mandarijn laten spreken. Maar OpenAI stelt de lancering van de voice engine nog even uit, zodat alles veilig kan verlopen, zegt het bedrijf. Meer uitleg van jou, Roland Legrand. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roland.
Tech-expert bij de tijd. Voorlopig ook nog de echte versie. OpenAI houdt de stemkloner dus nog even achter vanwege potentieel gevaarlijke toepassingen. Gaan we het zo over hebben, maar eerst wil ik horen over de nuttige toepassingen. En ik hou mijn hart al vast, maar goed, vertel eens, welke zijn er zo?
Ja, er worden een aantal voorbeelden gegeven in de blogpost van OpenAI zelf. Er wordt een jonge vrouw ten tonele gevoerd die ernstige spraakproblemen heeft en dankzij deze technologie kan zij haar uitleg doen met een normale stem. Andere voorbeelden, neem nu tekenfilms met voice-overs. Daarbij volstaat het dat ze een kleine sample hebben van de acteur in kwestie. En ja, voor de rest is hij er eigenlijk niet meer bij nodig. Kan zijn stem gekloond worden. En ja, hetzelfde geldt voor vertalingen bijvoorbeeld. Tolken en vertalers zijn hierbij niet meer nodig, zo lijkt het toch. En podcasts, Roan, dat zal je interesseren te beseffen dat aan de positieve kant kan je dus deze podcast in allerlei talen omzetten. En zonder dat je nog die machinale, lelijke computerstemmen hebt. En het lijkt echt alsof dat jij de perfecte Mandarijns en Japans spreekt. Maar het nadeel is meteen ook wel duidelijk dat alles kan worden ingesproken in de podcast en als alles goed gaat, gaat de luisteraar niet doorhebben dat jij het niet bent.
Tja, dan zal ik mijn contract moeten heronderhandelen met onze baas, hè, Roland. En hetzelfde geldt dus voor tolken, stemacteurs enzovoort. Je voelt al dat hier economische gevaren in schuilen, maar wat is er nog?
Ja, alles wat cybersecurity betreft. Er is al een voorbeeld uit Hongkong. Er werd een medewerker om de tuin geleid die dacht dat zijn baas hem opdracht gaf om geld over te maken. En dat bleken dus fraudeurs te zijn. Denk ook aan politieke desinformatie. Men kan dus een politicus allerlei dingen laten zeggen. Dus politieke fraude en financiële fraude, er zijn tal van voorbeelden.
En valt daar iets tegen te doen?
Ja, er zijn een aantal mogelijkheden om te horen dat een stem synthetisch is. En er is software voor ontwikkeld, dat is aan de detectiekant. Aan de kant van degene die de software maken om stemmen te klonen, kan er ook gewerkt worden met watermerken. Zodanig dat een stem ook gemarkeerd wordt, op die manier gemakkelijk gedetecteerd kan worden als zijnde artificieel. Maar echt helemaal totaal safe zijn we daar wellicht niet mee. Het is toch heel erg af te wachten in welke mate dat men die negatieve zaken kan opvangen.
Dat ze het dus toch nog maar even in beta houden, denk ik dan. Dankjewel, Roland Legrand.
Graag gedaan.
We hebben hier op de redactie al eens geprobeerd om Bert Rijmens stem te klonen. Hè? Het bizarre resultaat daarvan en nog veel meer grappige en ook lichtjes onrustwekkende spielerijen met artificiële intelligentie en audio hoor je in onze podcast De Ajonauten. Je vindt hem overal waar je De Zeven ook vindt. En je leest vandaag ook verdiepende stukken over stemklonen en de gevaren en gerechtelijke uitdagingen van deepfakes van Roland Legrand en collega Wim van de Velde in onze app en op tijd.be. Zeker checken en tot morgenochtend.
Dit was De Zeven met Roan van Eyck. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan.